Vervolgens zal u gelezen worden uit het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 10, de eerste 24 versen.
En na deze stelde de Heere nog andere 70 en zond hen heen voor zijn aangezicht, 2 en 2, in iedere stad en plaats waar hij komen zou. Hij zei dan tot hen: de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinigen. Daarom bidt de Heere van de oogst dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten. Ga heen. Zie, ik zend u als lammeren in het midden der wolven. Draagt geen buidel, nog malen, nog schoenen en groet niemand op de weg. En in wat huis gij ingaan zult, zegt eerst: vrede zij deze huizen. En indien aldaar een zoon des vredes is, zo zal uw vrede op hem rusten. Maar indien niet, zo zal uw vrede tot u wederkeren. En blijf in datzelfde huis, etende en drinkende hetgeen van hen voorgezet wordt. Want de arbeider is zijn loon waardig. Gaat niet over van het ene huis in het andere huis. En in wat stad gij zult ingaan en zij u ontvangen, eet hetgeen ulieden voorgezet wordt. En genees de kranken die daarin zijn. En zeg tot hen: het koninkrijk Gods is nabij u gekomen. Maar in wat stad gij ingaan zult en zij u niet ontvangen, uitgaande op haar straten, zo zegt: ook het stof dat uit uw stad aan ons kleeft, schudden we af op ulieden. Nochtans, zo weet dit, dat het koninkrijk Gods nabij u gekomen is. En ik zeg u, dat het dien van Sodom verdraaglijker wezen zal in dien dag dan diezelfde stad. Wee u, Chorazin. Wee u, Bethsaida. Want zo in Tyrus en Sidon de krachten geschied waren die in u geschied zijn, zij zouden eertijds in zak en as zittende zich bekeerd hebben. Doch het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in het oordeel dan ulieden. En gij, Capernaum, dat tot de hemel toe verhoogd zijt, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Wie u hoort, die hoort mij. En wie u verwerpt, die verwerpt mij. En wie mij verwerpt, die verwerpt degene die mij gezonden heeft. En de 70 zijn weergekeerd met blijdschap, zeggende: Heere, ook de duivelen zijn ons onderworpen in uw naam. En hij zei tot hen: ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, ik geef u de macht om op de slangen en schorpioenen te treden, en over alle kracht van de vijand, en geen ding zal u enigszins beschadigen. Maar verblijd u daarin niet, dat de geest u onderworpen zijn. Maar verblijdt u veel meer dat uw namen geschreven zijn in de hemelen. Te diezelfde uren verheugde zich Jezus in de geest en hij zei: ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijze en verstandige hebt verborgen en hebt dezelfde de kinderen geopenbaard. Ja, Vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij van mijn Vader overgegeven. En niemand weet wie de Zoon is dan de Vader, en wie de Vader is dan de Zoon, en dien het de Zoon zal willen openbaren. En zich kerende naar de discipelen zeide hij tot hen alleen: zalig zijn de ogen die zien hetgeen gij ziet. Want ik zeg u dat vele profeten en koningen hebben begeerd te zien hetgeen gij ziet, en hebben het niet gezien, en te horen hetgeen gij hoort, en hebben het niet gehoord.
Gemeente, het woord dat ik u deze morgen mag bedienen vindt u in het gelezen gedeelte, Lucas 10, het 21ste vers. We willen die woorden nogmaals lezen, Lucas 10, vers 21. Te dier uren verheugde zich Jezus in de geest en zeide: ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Geliefde gemeente, vanmorgen willen we stilstaan bij de blijdschap, bij de vreugde van de Heer Jezus. We lezen daar eigenlijk bijna nooit over. Eigenlijk alleen dan in het gedeelte wat vanmorgen onze aandacht vraagt. En het opmerkelijke is dat als we er dan over lezen, dat dan een woord wordt gebruikt voor blijdschap dat ook nog een bijzonder woord is. Het is eigenlijk een blijdschap die niet met het verstand is te bevatten. Je zou dat woord verheuging, de blijdschap van de Heer Jezus, de verheuging, ten dier uren verheugde zich Jezus in de geest. Je zou dat ook kunnen vertalen met extase. De Heer Jezus in extase. Lucas gebruikt dat woord nog een keer eerder. Als Maria in extase is. Als de engel op bezoek is geweest. En ze vervolgens bij Elisabeth op bezoek is gegaan. En ze dan vervuld wordt met de Heilige Geest. En zich mag verheugen, mag verblijden over de zaligheid die God geeft in haar kind. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. In de zaligmaker zelf. Onuitsprekelijke blijdschap. Nou, de Heer Jezus kende ook zulk een blijdschap hier op aarde. Mijn geest, zijn geest verheugt zich in God. In God, de God van de zaligheid, zijn hemelse Vader. En die verheuging, die blijdschap, die leidt hem tot een dankgebed. Dankgebed tot zijn Vader. Jezus dankt zijn Vader, dat is het thema van de preek. Drie gedachten. Voor zijn verbergen, voor zijn openbaring en voor zijn welbehagen. Jezus dankt zijn Vader voor zijn verbergen, voor zijn openbaring en voor zijn welbehagen. Ja, ik noemde het al, dat het eigenlijk opvallend is dat we in de Bijbel eigenlijk bijna niets lezen over Jezus' blijdschap. Over, nou, dat hij zich verheugde. We lezen, jongens en meisjes, in de Bijbel nooit dat de Heer Jezus ging lachen. Dat hij schaterlachte. En dat brengt ons op de gedachte, zou de Heer Jezus inderdaad wel ooit hardop gelachen hebben op aarde? Die vraag mogen we ons wel stellen. Zeker als we bedenken waarvoor de Heer Jezus in de wereld is gekomen. En wat voor hem gold vanaf het allereerste begin van zijn leven. Dat hij in de wereld is gekomen. Nou, met welk doel, jongens en meisjes? Waarom is de Heer Jezus in de wereld gekomen? Om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. De Heer Jezus is toch gekomen, zo hebben we pas nog herdacht, in een wereld die verloren ligt in schuld. Een wereld in de duisternis. En dan zoekt Hij. Hij zoekt het verlorene, terwijl er geen mens is, geen verloren schepsel is, dat naar God vraagt en dat naar God zoekt. Dat Hij in een wereld is gekomen waar mensen leven die veel liever zich verstoppen voor de Heere God dan dat ze tot hem komen en zeggen, ziet, hier ben ik. Wat wilt u dat ik doen zal? Zo is het toch immers begonnen. In de val, in het paradijs, bij de val van Adam en Eva. En toen de Heere God kwam, toen Adam de Heere God hoorde in de wind van de dag, dat Adam en Eva zich verstopten, wegkropen. Sinds onze ongehoorzaamheid groeien er doornen en distels in deze wereld. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Wat is er een leed en wat is er een verdriet in de wereld? Maar vooral ook, wat is er toch een vijandschap tegen God en tegen zijn wil? Het lijkt wel alsof onze wereld helemaal los is van God. onze samenleving toch ook? In je eigen hart, heb je het ook al ontdekt? Dat jouw eigen hart ook eigenlijk los wil zijn van God? Nou, in zo'n wereld is de Heer Jezus gekomen. Een wereld waarin geen mens is die naar God vraagt, maar een mens waarin in het hart alleen maar doornen en distels groeien. In ons hart is zo'n diepe vijandschap tegen God. En dat blijkt ook wel in hoe wij ons gedragen, in wat wij zeggen. Dat blijkt wel in al de zonden die wij doen. En dat heeft de Heer Jezus ook gezien toen hij hier op aarde rondwandelde. En dat heeft hij ook van binnen gevoeld, reken maar. Immers, van binnen is bij de Heer Jezus alles gericht op de eer van God en op de eer van zijn Vader. Zijn hart is vervuld met liefde. Zijn smetteloze ziel kan de zonde toch niet verdragen. Wat moet het hem toch gepijnigd hebben, zeer hebben gedaan, als hij ziet dat mensen God op het hart trappen door hun ongehoorzaamheid. Wat moet het voor de Heer Jezus hebben betekend? Dat het volk, de profeten, altijd ongehoorzaam is geweest en zelfs de profeten hebben gedood. De Heer Jezus heeft geweend over Jeruzalem toen hij Jeruzalem zag liggen. En wist welk oordeel er over Jeruzalem zou komen. En dan toch het wonder, gemeente, dat God een weg van zaligheid opent in zijn Zoon voor een volk dat naar hem niet vraagt. Dat God plaats maakt in het leven van mensen waar geen plaats is voor hem. Maar daarvoor moest de Heer Jezus wel een weg van diepe smaad gaan, van diep lijden, van spot. En daarom ben ik er heilig van overtuigd dat de Heer Jezus niet gelachen heeft. Hij kende wel verheuging, zo lezen we in onze tekst, maar dan niet om mensen, maar dan alleen om God. Denk aan dat woord van de profeet Jesaja, die hem beschrijft, profeteert als de man van smarten, verzocht in krankheden. Al onze ongerechtigheden zijn op hem aangelopen. Hij heeft de schuld van zijn volk gedragen. En met alles wat de Heer Jezus doorleefde, geldt dat hij leed. Vanaf het allereerste begin van zijn leven tot aan het einde toe. Daar kon geen glimlach van af. Nou, dat weet u, dat is de achtergrond van het evangelie, van ons verloren bestaan. Een wereld verloren in schuld. Wie zou niet wenen? Als je ziet op jezelf en als je ziet op de ellende om ons heen. Huilen zonder te stoppen. Wij doen dat niet. U doet dat niet. Ik doe dat niet. En dat laat ook heel eerlijk zien dat we er eigenlijk ongevoelig voor zijn. Ongevoelig voor Gods heilig recht en ongevoelig voor zijn wil. Ongevoelig voor zijn liefde, want als het ons werkelijk vervuld zouden zijn, helemaal vol zouden zijn van zijn liefde, dan zouden we toch alleen maar kunnen huilen. Vanwege de vele zonden, de ongerechtigheid. Het hart van de Heer Jezus was helemaal gericht op Gods heilig recht. En hij ging er onderdoor. Wat heeft hij er onder gebukt? Is hij al onder gebukt gegaan? Heeft hij eronder geleden? Maar hier in onze tekst verblijdt de Heer Jezus zich. Wat is nou de achtergrond van zijn blijdschap? Nou, dat hebben we ook gelezen, dat is dat gedeelte waar het gaat over de 70 die de Heer Jezus heeft uitgezonden op het evangelie te verkondigen en om wonderen te doen, zieken te genezen, duivelen uit te werpen, allemaal tekenen van de komst van het koninkrijk en dan komen de 70 terug en dan zijn ze verblijd over het werk dat de Heer heeft gedaan, wat zij door het werk van de Heilige Geest mochten doen En als de Heer Jezus ze dan ziet en hoort hoe blij ze zijn, dan waarschuwt hij ze, dan corrigeert hij ze. Dan zegt hij van ja, dat is, jullie mogen blij zijn, maar verblijd je toch niet in alles wat je hebt mogen doen. Maar verblijd je nou vooral in dat je namen geschreven zijn in de hemelen. Verblijd je toch vooral over het werk wat God wil doen in harten van zondaren. Om nou zelf te mogen delen in dat heil. En vervolgens aansluitend lezen we dan onze tekst. De woorden van onze tekst. De diezelfde uren verheugde zich Jezus in de geest. De Heer Jezus verblijdt zich in de geest. Namelijk dat die zaligheid die dan geopenbaard wordt en die verkondigd wordt door de 70ers en die hij zelf mocht verkondigen, dat die nou voor de wijzen en verstandigen verborgen is. Voor de wijzen en verstandigen verborgen. Hoe moeten we dat nou begrijpen? Dat is dus eigenlijk de reactie van mensen op de prediking en de wonderen. En er waren mensen die de Heer Jezus volgden, maar er waren er ook die hem juist niet volgden of hem verlieten. Er was immers verzet. En daar zit het dan vooral op dat de wijzen, het voor de wijzen en verstandigen verborgen is. Wie zijn dat dan? Wie bedoelt de Heer Jezus dan? Nou, ik geloof dat hij dan vooral, maar niet alleen, maar dan ook vooral doelt op de, denk maar aan de fariseeën en schriftgeleerden. Dat waren toch de verstandigen en wijzen in die dagen? Wij hebben altijd een negatief beeld bij de fariseeën en schriftgeleerden, maar u moet bedenken dat in de tijd van de Heer Jezus de mensen opkeken naar de fariseeën en schriftgeleerden. Dat waren zeg maar de ouderlingen en de predikanten, de geestelijke leiders. Die kenden de schriften. De fariseeën en de schriftgeleerden, zij wisten waar de Heer Jezus geboren zou worden. Zij wisten dat hij komen zou. En ze wisten ook dat als hij kwam, dat hij wonderen zou doen. Tekenen van het koninkrijk. Zij wisten het immers allemaal. En over hen zegt de Heer Jezus dan in het bijzonder: ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt. De wijzen en verstandigen. Dat zijn dus de wijzen en verstandigen in eigen oog. Naar de maatstaven van de mensen. Wijs en verstandig. Want de fariseeën en schriftgeleerden, ze gingen helemaal verkeerd om met de kennis die ze hadden. Want je moet natuurlijk daarmee niet denken van, oh, is het dan niet goed als je heel veel van de Bijbel weet, zoals de fariseeën en schriftgeleerden. Daar is helemaal niks mis mee. Sterker nog, dat is juist goed. Het is goed als je je tekst voor je zondagsschool hebt geleerd en als je je psalmversje kent. En dan zijn er nog maar een paar woorden uit de Bijbel. Maar wat is de zegen als je zelfs wel gedeelten uit de Bijbel uit je hoofd kent. En als je de kennis, de schriften kent. Dat je naar de catechisatie gaat om wat te leren. En dat je dat ook je mag toe-eigenen, dat je het ook probeert te verstaan, te begrijpen. Dat zijn immers de dingen die je wijs maken. Wijs in geestelijke dingen, zodat je de preek beter kan begrijpen, zodat je de dingen beter kan plaatsen. Maar dat bedoelt de Heer Jezus hier niet. Hij bedoelt hier dat je met die kennis die je dan hebt, vervolgens denkt dat je al verstandig bent. Terwijl je nog niet verstandig bent in je hart. Dus verstandig in eigen oog. Heel veel kennis misschien al hebt. En naar de menselijke maatstaven sta je al heel dicht bij het koninkrijk van God. Want dat stonden de fariseeën en schriftgeleerden in hun ogen. En ook volgens de mensen. Zij waren immers toch het ware nageslacht van Abraham. En zij waren toch de mensen die het volk onderwezen. Zij weten wat er gebeurt als de Messias komt. Zij weten het zo goed. Maar wat zegt de Heer Jezus dan? Dat het ware verlossende evangelie dat de 70 mochten verkondigen, dat het voor hen is verborgen. Het evangelie verborgen voor degenen die het zo goed weten. Laat dat eens goed tot u doordringen. God zal beschamen degenen die het allemaal zo goed weten. Er zijn er die zo goed weten dat ze een kind van God zijn. Omdat ze geloven op een manier zoals je een wiskundesom oplost. Jezus Christus is in de wereld gekomen voor zondaren. Ik ben een zondaar. Dus de Heer Jezus is ook voor mij gekomen. En dus ben ik ook een kind van God. Of die het zo goed weten omdat ze het zo mogen voelen en beleven. Het evangelie spreekt mij aan. Dat is toch niet van mezelf? Het is een blijde boodschap van genade. Daar houd ik van. Daar voel ik me bij thuis. En ik probeer mijn leven in te richten als een goed christen. En natuurlijk schiet ik tekort. Natuurlijk heb ik zonde. Maar dat hebben we allemaal. Maar gelukkig is de vergeving bij de Heer Jezus. Nou, dat is een redenerend geloof, gemeente. Hoezo? Nou, bij deze twee voorbeelden ontbreekt er wat. De verwondering. Van Gods genade. God die in gunst op mij wil neerzien. Mensen die zich rekenen tot Gods volk. Maar nog nooit hebben doorleefd dat ze van nature buiten staan. Nooit hebben doorleefd wat het wonder van genade is. Maar je kan ook op een andere manier heel wijs zijn. Als je heel goed weet dat je onbekeerd bent. Dat je heel goed weet hoe God een mens bekeert. Maar ook weet dat je daar zelf niks van kent. Dat je wel over God en over zijn dienst kunt spreken. Maar dat je niet persoonlijk weet wie God is in de Heer Jezus Christus. Zijn die er hier ook? Dat je het zo goed weet dat je onbekeerd bent. Je kan het allemaal zo goed beredeneren. En vervolgens ga je vanavond weer rustig slapen. Zonder maar op een of andere manier onrustig te zijn geworden. Nooit onrustig vanwege je bergenhoge schuld voor God. Nooit onrustig dat je niet voor God kunt verschijnen zoals je bent vanuit jezelf. Dan is het evangelie voor je verborgen. Waarom? Omdat je het nog zo goed kunt uithouden zonder God. Omdat je zo goed weet wat er in het leven van een mens moet gebeuren, wil hij tot verandering komen. U weet het te goed. Je bent nog wijs in eigen oog. Nee, dat vind je zelf helemaal niet. Nee, natuurlijk niet. Maar dat zegt de Heere wel. Je bent niet verlegen geworden om echt onderwijs van de Heer Jezus te ontvangen. Om nou aan zijn voeten te mogen zitten. Dan ben je nog verloren. En wie geen zondaar wordt voor God. Met belijdenis van je schuld, dan ben je nog wijs in eigen ogen. Dan zegt iemand, maar als ik dat nou wel zo ervaar en ik kan mezelf toch niet veranderen. Ik kan toch niet ingrijpen in Gods soevereine handelen. God is toch aan mij niets verplicht. Zo werkt het toch ook. Misschien ben ik wel iemand die altijd buiten moet blijven staan. Nou, als dat nog altijd je redenering is, dan zou ik er een ander woord tegenover willen stellen. Want ik lees nergens in Gods woord dat de Heer er lust in heeft in de ondergang van een goddeloze. Ik lees nergens dat God geen zondaren zalig wil maken. Nee, de schrift laat ons heel duidelijk zien waar onze verantwoordelijkheid ligt. En dan is het toch zo dat je verloren gaat, omdat je niet wilt dat Jezus Christus koning over je is. Als je nou die nood nou eens bij de Heer zou brengen, kijk, dan komt er plaats voor hem. Dan word je verlegen om hem. Maar wat is het erg en ellendig als je in die onbekeerdheid volhardt, dan geeft de Heer je over in je eigen dwaasheid. Als je wijs bent in eigen oog. De Heer Jezus noemt ze blind. Blind, de mensen die menen dat ze zien. De fariseeën en schriftgeleerden vragen dat ook op een gegeven moment aan de Heer Jezus. Zijn wij dan ook blind? En dan maakt de Heer Jezus duidelijk dat ze veel beter af zouden zijn als ze zouden ontdekken dat ze blind zijn. Want dan zou hij ze kunnen genezen. Maar omdat ze menen dat ze zien, komen ze met hun nood niet bij de Heer Jezus. Ondertussen vragen we ons wel af hoe het nou kan dat de Heer Jezus zich verblijdt, zich verheugt over Gods verbergen van het evangelie voor de wijzen en verstandigen. Verheugt zich de Heer Jezus zich in de verharding van de ongelovigen? Nee, dat bedoelt onze tekst niet te zeggen. We moeten de tekst wel doorlezen. Hier wordt een tegenstelling gemaakt. En die tegenstelling ligt niet zozeer in het verschil tussen verbergen en openbaren, maar veel meer in de tegenstelling de verstandigen in eigen ogen, de wijzen en verstandigen aan de ene kant, en de kinderkens aan de andere kant. Dus de vreugde van de Heer Jezus wordt niet opgewekt door het feit dat er onverstandigen zijn en dat die onverstandig blijven. Dat is geen vreugde voor de Heer Jezus in zichzelf. En de vreugde van de Heer Jezus kan ook niet worden opgewekt doordat er mensen zijn die zeggen van nou ben ik toch al een eindje op weg, dan wil ik toch wel graag meer van de Heer Jezus horen. En dan komen ze bij de Heer Jezus, omdat ze zichzelf al iets waardig hebben gemaakt. Nee, wat blijkt nou, de Heer Jezus schenkt het heil, schenkt verlossing juist aan degene die hebben ontdekt dat ze onverstandig zijn. Dat zijn de kinderkens, zoals ze hier worden genoemd. Als ik de tekst een klein beetje parafraseer, een beetje aanpas, om het duidelijker te maken, dan zou je het ook zo kunnen lezen. En lees u dan maar mee, dan voeg ik twee woordjes toe. Dan zegt de Heer Jezus, ik dank u Vader, Heer des hemels en der aarde, dat hoewel gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, toch of nochtans dezelfde kinderkens hebt geopenbaard. En dat laat zien, gemeente, dat bij de Heere de dingen altijd precies andersom werken dan bij ons. Wij zouden zeggen, wie is nou geschikt? Nou, dat zijn mensen die al wat weten. Mensen die wijs zijn, die verstandig zijn. Daar kun je wat mee. De Heer Jezus zegt, daar kunnen we helemaal niets mee. En mensen waarvan je zegt, van, nou ja, die kunnen helemaal niks. Daarvan zegt de Heer, en die zijn nou juist het voorwerp van mijn vreugde. Wijzen en verstandigen, ze tasten in het duister. En ze blijven in de duisternis omdat ze die liever hebben gehad. Ze hebben zichzelf nog nooit leren kennen als degene die niets weten. Ze hebben zichzelf nog nooit als een dwaas leren kennen. Maar je vraagt je af, als nou die geestelijke leiders, die voorbeeld waren voor het volk, die zoveel bijbelkennis hadden, als die nou eigenlijk in het niet vallen, in vergelijking met kinderen die nog alles moeten leren, wie kan dan zalig worden? En dan geldt ook hier, wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Het is de kinderkens geopenbaard. Onze tweede gedachte, de openbaring. Wat bedoelt de Heer Jezus nou met kinderkens? Lucas gebruikt hier een woord dat je ook met baby's zou kunnen vertalen, zuigelingen. Dus zeg maar de kleinste, allerkleinste kinderen. Is het dan zo dat hoe kleiner, hoe jonger je bent, hoe gemakkelijker je gaat geloven? Nee, dat bedoelt hij niet. Het is wel waar dat kinderen nog wel onwetend zijn, heel veel onwetendheid hebben in het kwade en in het zonde nog. Maar we kunnen niet concluderen dat daarom kinderen ontvankelijker zijn voor het evangelie. Ze zijn wel ontvankelijker voor onderwijs, maar voor het evangelie. We beleiden toch met de doop dat tenzij onze kinderen wederom geboren worden, ze het koninkrijk van God niet binnen kunnen. Datzelfde wonder is nodig ook in het hart van een klein kind. De wedergeboorte. De Heer Jezus noemt ze dan toch hier maar, kinderen. En hij noemt het vaker. Hij neemt de kinderen vaker tot voorbeeld. Bijvoorbeeld als de discipelen zich op een gegeven moment afvragen wie van hen de meeste is. Dan roept de Heer Jezus een kind tot zich. En die houdt hij dan vast. Hij legt zijn handen op zijn schouders, op zijn kind, op dat kind. En dan staat dat kind in de kring van de discipelen. Zijn er 12 mannen, grote volwassen mannen, die naar zo'n kind kijken. En dan zegt de Heer Jezus dat ze moeten worden als een kind. Dan moet u dat in gedachten voor u zien. Dat kind dat eigenlijk een beetje klein wordt, zich klein voelt tegenover die 12 volwassen mannen die om dat kind heen staan. Dat moet u in gedachten houden. Als de Heer Jezus zegt dat het de kinderkens is geopenbaard. De kinderen. Veelal denken we dat bij kinderen dat het dan vooral gaat over kinderlijk vertrouwen. En dat zeggen we nog wel gemakkelijk. Van ja, maar we moeten worden als een kind. Hè? We moeten leren vertrouwen als een kind. Leren geloven als een kind. Kinderlijk eenvoudig. Nou zeg ik niet dat dat er helemaal niet in zit hoor. Dat zit er ook in. Maar vaak, meestal als de Heer Jezus het over kinderen heeft, dan bedoelt hij dat aspect niet. Maar ligt de nadruk veel meer op dat een kind onmondig is, nederig is en afhankelijk. Die aspecten, die worden vooral benadrukt. Want wat was een kind in de tijd van de Bijbel? Dat moet je goed bedenken, jongens en meisjes. Een kind in de Bijbel is een beeld van nederigheid, van ootmoed en afhankelijkheid. In de tijd van de Bijbel had je als kind helemaal niks te zeggen. Een kind heeft geen rechten. Een kind ontvangt ook geen rechtsbescherming. De enige die rechtsbescherming kon geven aan een kind was de vader en moeder. Dus een kind was helemaal aangewezen, helemaal afhankelijk van de bescherming van de ouders. In onze tijd hebben we allerhande kinderrechten. En het is goed hoor dat de kinderen ook beschermd worden tegen uitbuiting en misbruik, gelukkig wel. Maar in de tijd van de Bijbel was nog veel meer dat een kind helemaal niks te zeggen had. Als een kind wat zei, kun je je voorstellen dat jij aan het woord bent en dan in één keer begint je vader of moeder te praten. Weet je wat er gebeurde in de tijd van de Bijbel? Hield jij gelijk je mond dicht. Want er is een volwassene die aan het woord is en dan hoor je als kind te zwijgen, ook al was je midden in een zin. Een kind als beeld van onmondigheid en nederigheid. En het andere beeld is dan, wat de Heer Jezus bedoelt, het beeld van de afhankelijkheid. Zeker als je dan bedenkt dat Lucas hier een woord gebruikt dat op zuigeling ziet. Een kind kan zichzelf niet redden. Een kind aan zichzelf overgelaten kan niet overleven. Het is afhankelijk voor voeding, voor zorg, liefde, bescherming. Noemde dat net al, rechtsbescherming. Nou gemeente, zo is het geestelijk nou ook. Die twee elementen, nederigheid en afhankelijkheid. Wie mag nou delen in de zaligheid? Voor wie is het koninkrijk der hemelen nou bestemd? Voor mensen die leren dat ze rechteloos zijn. Die leren dat ze eerder moeten luisteren dan spreken. Dat is wat de Heilige Geest ons wil leren. Dat je leert dat je tegenover de Here helemaal niks te zeggen hebt. Maar dat je altijd eerst moet luisteren naar Hem. En luisteren betekent ook gehoorzaam zijn aan Hem. In ootmoed. En ook dat je zonder Hem helemaal niets kunt. Dat je helemaal bent aangewezen op de zorg van de Here. Op de bescherming van de Here. Op de liefde van de Here. Anders komt er van heel je zaligheid niets, nooit wat terecht. Zijn uw ogen daarvoor open gegaan? Dat uw ogen ervoor open zijn gegaan dat u inderdaad rechteloos bent. Maar ook dat je hebt ontdekt dat je zo zwak bent in jezelf. Je kan jezelf niet eens concentreren, je aandacht houden bij het Bijbellezen. Je weet niet hoe je moet bidden. Je bent beperkt in je lichamelijke krachten en je hebt ook nog een zondige natuur. Alles getuigt tegen je. Je bent zo afhankelijk van het werk van de Heer. En dat de Heer nou aan zulke nou juist het heil wil geven. Dan zegt iemand, maar u moest eens weten. Ik heb al zo lang de Heere tot de Heere geroepen. En al zo vaak mijn rechteloosheid voor hem beleden. Maar ik ervaar niet dat de Heere mij zaligheid wil schenken. Ik ervaar niet dat de Heere van mij weet en dat hij mij ziet. Nou, dat kan je nood zijn. Dat is dan toch je nood? Dat kan je aanvliegen. Maar is dat nou niet juist iets wat de Heere ons wil leren om in die weg nou ook kind te zijn? Dat in die weg de Heere ons wil oefenen in het hem verwachten? Want wat gaat een kind doen? Wat ga je doen als je alleen voelt, als je je hulp nodig hebt, als je bescherming nodig hebt? Dan ga je toch roepen. Papa, mama, degene die, ja, van wie het moet verwachten. De Heere belooft dat wie zich nou als een kind leert gedragen, wie nou kind wordt, dat hij ze hoort, dat hij van ze weet en dat hij ze ziet. En dan kun je nog zo aangevallen worden en toch zo bestreden worden, omdat je in je leven zo weinig blijkt dat er verandering in je leven is gekomen en je zomaar in beslag kan worden genomen door de zorgen van dit leven. En dan kan het zomaar weer van binnen zo donker lijken te zijn. En voor je het weet, dan ga je redeneren. Ja, maar dan is het dus helemaal niks bij mij en dan wordt het ook helemaal niks bij mij. En ik zal toch meer zus en ik zal toch meer zo moeten doen. En ik zal toch meer dat moeten kennen. Oh, wacht even. Vergeet u nou niet om kind te zijn. Zou u nou niet voor de Heere uw onmacht en uw onwetendheid en wat al niet meer nou niet bij de Heere brengen? En dat voor de Heere belijden, Heere, ik ben nog maar als een kind. Want de Heere wil voor zijn volk zorgen als hij, zij wil met zijn volk omgaan zoals wij met kinderen omgaan. We moeten worden als een kind. En daarin mag de Heere Jezus zich verheugen. Zo wil God voor zijn volk zijn. God openbaart zijn koninkrijk aan zij die slechts kinderen zijn. Aan rechtelozen. Iemand die niets heeft, maar die niet anders kan dan leunen op Gods woord. Leunen op de Heere zelf. Die volmaakt weet wat goed en nodig is. En dan kan het toch zo zijn dat je een weg moet gaan die je niet begrijpt. Dan kan het een weg zijn vol zorgen en moeite. Een weg van teleurstelling. Dat je eigenlijk ook niet begrijpt hoe de Heere nou iets goeds kan maken uit iets wat helemaal verkeerd is. Dat je tegenaan loopt tegen het krommen in je levenslot. Dat is moeilijk. Maar bid dan maar dat de Heer je wil leren om kind te zijn. En probeer nou niet te denken en te beredeneren boven je vermogen, want gemeente, dat kunnen wij niet. Wij begrijpen het niet. Maar dat de Heer ons leert om in ootmoed voor hem te buigen en verwachting te hebben van hem. Armmakende genade noemen we dat dan toch. Dat de Heere ons door zijn geest doet buigen voor hem. Al kunnen we het allemaal niet begrijpen, maar dat hoeft ook niet. Maar hebt u nou ook niet een verlangen dat de Heere nou voor u zorgt? En mag er nou dat vertrouwen zijn dat hij wat hij doet goed is? Al kunnen we er met ons verstand niet bij. Nou, dat geldt dan zeker voor geestelijke zaken. Kunt u er met uw verstand bij dat God zondaren ontvangt? Kunt u het begrijpen dat hij de zonde wil vergeven? Kunt u begrijpen zijn onbegrensde liefde? Begrijpt u zijn bewogenheid? Begrijpt u zijn ontferming? Hij is zo groot, het is zo heerlijk. Dan eindig je in verwondering, zeker als je iets van dat geheimenis van dat wonder mag kennen. En dat voor een zondaar als ik ben. Dan voel ik me nog maar als een klein kind in geestelijke zaken. Maar het zou wel eens zo kunnen zijn dat hetgeen wat zo groot en zo wonderlijk is in onze ogen, nou juist het best wordt begrepen door degene die kind zijn geworden. Dat juist zulke geloofzichten ontvangen, vergezichten ontvangen. Immers, zo zegt de Heer Jezus, aan hen wordt het geopenbaard. Wonderlijke tegenstelling. Maar zo is het wel in de beleving. Vooral in de weg van wedergeboorte, bekering en geloof hebben leren buigen voor hem. Kinderlijk eenvoudig. Dat wil zeggen, het woord van de Heer ontvangen in ootmoed. In nederigheid, in afhankelijkheid. En de Heer Jezus verheugt zich daarin. Het is de ommekeer van de wijsheid van de wereld. De wijsheid van de wereld is dwaasheid bij God, zegt Paulus. Maar wie leert niets te kunnen en niets te zijn voor God, die gaat roemen in God. Gods kracht in zwakheid volbracht. Ja, dan verblijdt de Heer Jezus zich in het werk van zijn vader, want zo sluit hij af, kort dan nog, dat welbehagen, alzo is het welbehagen voor u. Alzo is geweest het welbehagen voor u. Wat wordt ermee bedoeld? Het welbehagen voor God. Nou, Gods welbehagen, dat is Gods welgevallen. Datgene waar God nou heilig tevreden over is. Dat welbehagen, dat ziet op zijn werk. Het welbehagen, dat ziet op zijn koninkrijk en op zijn woord. En heel in het bijzonder op zijn zoon. Dat is het welbehagen, het welgevallen voor God. Je kan ook zeggen, dat is Gods onuitsprekelijke vreugde. Eeuwige vreugde. Het is dus Gods welbehagen, het is Gods welgevallen, het is Gods vreugde. De zaligheid voor de wijzen en verstandigen te verbergen en het te laten en hen te laten in hun blindheid, maar het aan de kinderkunst te openbaren. Gods welbehagen. Gemeente is altijd het tegenovergestelde van het wat voor de wereld blijdschap en vreugde houdt. Voor de wereld is de boodschap van het evangelie dwaasheid, achterhaald. Maar voor God is het onuitsprekelijke vreugde. Laat ik 3 voorbeelden noemen en daarmee afsluiten. Wat is zijn welbehagen? Wel zegt de Heer middels de profeet Ezechiël: zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere. Zo ik lust heb in de dood van de goddelozen, maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Dat is zijn lust, dat is zijn welgevallen, dat is zijn blijdschap. En zo komt de Heere tot ons ook deze morgen. Wat hem wel behagelijk is, dat verkondigt hij u. Dat is zijn vreugde. Wat is zijn vreugde? Dat u, dat jij je bekeert. Je zegt, ja, maar ik weet niet hoe. Nee, maar dat weet hij wel. Hij maakt ons bekend dat hij bekering en vergeving van zonde schenkt door zijn Zoon. Zo lezen we in het boek Handelingen. Jezus Christus ten hemel gevaren, zitten aan de rechterhand van de Vader om te geven. Dat is Gods welgevallen, om te geven. Bekering en vergeving van zonde. Immers, wat heeft de Vader van zijn Zoon bekendgemaakt? Het tweede voorbeeld. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen, mijn welgevallen, mijn vreugde heb. Hoort hem. Hij heeft een welbehagen in zijn Zoon. Dat betekent ook een welbehagen in het werk van zijn Zoon. Hij heeft een welbehagen in de bekering van zondaren. Hij heeft een welbehagen in het openbaren van de zaligheid aan de kinderkens. De zaligheid van zondaren is zijn welgevallen. Er is immers vreugde in de hemel bij de engelen. Dat wil zeggen vreugde bij God over een zondaar die zich bekeert. Het is zijn vreugde om bekering te geven. En daarom is het zo zondig als we, ik bedoel het niet oneerbiedig hoor, maar als we toch een zure gedachte over God hebben. Of hij wel zou willen geven. Gemeente, het is een welgevallen. Ga daarom tot de bron van de zaligheid, pleitend op zijn eigen woord, pleitend op zijn welgevallen. Heere, dat is toch uw welgevallen? Doe het dan ook, omwille van uw naam. Zou de Heer een welgevallen hebben, kunnen hebben in jou, in u? Nee, niet in wie je bent in jezelf. Maar toch biedt hij je de zaligheid aan. En dat kan alleen omwille van hem, in wie hij een volkomen welgevallen had. De Heere Jezus Christus. Weer zo'n wonderlijke tegenstelling, gemeente. De Heere God had er een welgevallen in. Hij heeft er meer welgevallen in om zijn Zoon te verbrijzelen. Dat hij zondaren zou verdoemen. Zijn welgevallen meer om zijn Zoon te verbrijzelen dan dat hij zondaren zou verdoemen. Dat is het derde voorbeeld. Jesaja 53, doch het behaagde de Heer, het was zijn welgevallen, hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot de schuld overgesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Gods welbehagen, gemeente, Gods welgevallen wordt ons heel in het bijzonder geopenbaard in de Heer Jezus Christus. Door Jezus Christus komt God tot zijn eer. En daarom, als je nou je afvraagt, en ik hoop dat je je die vraag wel eens stelt, zou God nou wel een welgevallen in mij hebben? Dat is de zegen als je met die vraag worstelt. Weet u waar u het antwoord vindt? In de Heer Jezus Christus. Zijn bloed is gestort naar het welbehagen van de Vader. En het is ook het welbehagen van de Vader dat kinderen, dat ellendigen, dat rechtelozen, dat nooddruftigen de toevlucht nemen tot Hem. En wie gelovig de toevlucht neemt tot Heer Jezus Christus, die is het voorwerp van Gods welbehagen, welgevallen. Dat is de vreugde van de drie-enige God. Jezus' verheuging is de verheuging van de Vader. En de verheuging van de Vader en van de Zoon is dezelfde verheuging als de verheuging van de Heilige Geest. En de vraag voor vanmorgen, is dat nou ook jou, uw verheuging? Vreugde die alle verstand te boven gaat. Vreugde die de wereld niet kent. Vreugde die je vindt aan de voeten van de Heer Jezus. Vreugde in de drie-enige God, naar waarde nooit te danken. Dan ga je instemmen met het dankgebed van de Heer Jezus. En je doet het met verwondering. Aan kinderkens is de zaligheid geopenbaard. Zaligheid, geopenbaard in die ene naam die onder de mensen en onder de hemelen, onder de mensen gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. De Heer Jezus, Hij geeft er zelfs opdracht toe, bevel. Laat de kinderkens tot mij komen. En verhindert ze niet. Want voor zulken is het koninkrijk der hemelen. Amen.